Zo, goedemorgen. Even kijken of de PowerPoint opstart. Ik zag vanmorgen pas dat het ook avondmaal is, dus het wordt een lange zit, sorry. Maar goed, dan waardeert u het weer als u thuis bent. En het thema van deze dienst is stiekem iets meer verklapt dan alleen in het filmpje. En Jezus briest als een paard van boosheid. En ja, geloof me, het staat echt in de Bijbel. We zijn bezig met Johannes 11, daar zijn we gebleven, daar gaan we verder. Het is part 2, ik heb eerder gesproken over Johannes 11, dat is de volgende dia. Nou, niet getreurd, u hoeft die preek niet gezien te hebben, deze staat op zichzelf. Wilt u hem toch nog terugchecken, dan kunt u hem op YouTube vinden als u deze gemeente googelt of YouTube of hoe je het ook noemt. En dan kunt u hem teruglinken. Maar deze spreek staat op zichzelf. We hebben vorige keer gesproken over de eerste 16 versen van hoofdstuk 11, waarin we lezen dat Jezus treuzelt als die hoort dat Lazarus ziek is. Nu starten we bij de aankomst van Jezus in Bethanië en ik wil met u lezen Johannes 11 vanaf vers 17. En dat begint bij de aankomst van Jezus in Bethanië. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat uw God u alles wat u van hem vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na het gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt. En zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zeide, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, komt het zien. En Jezus weende. En de Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was onomwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. En vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Ephraim heette, en verbleef daar met zijn discipelen. Tot zover hoofdstuk 11. We zijn aangekomen bij het zevende en het laatste teken van Jezus. Johannes zegt ons, Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar 7 is genoeg, 7 is het getal van de volheid. 7 tekenen zijn genoeg om te laten zien wie Jezus is. Hij is de redder van de wereld. Hij is de Zoon van God. En wat lazen we zojuist? We lazen 2 vrouwen komen bij Jezus met hun verdriet. En ze gebruiken allebei dezelfde woorden. Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar allebei uiten deze zussen hun verdriet totaal anders, lezen we. Je ziet in de zussen de 2 tegenpolen van gevoelsmensen versus rationele mensen, laten we ze verstandsmensen noemen. Voelen versus verstand. Maria versus Martha is de volgende. Oh kijk, heb je al gedaan, top. Maria is een gevoelsmens en ze is in haar hart overweldigd en ze kan eigenlijk alleen maar huilen op dit moment. Martha is veel rationeler. Ze is een denker, een prater. En in gedachten blijft ze maar malen wat er gebeurd is. En kijk dan eens naar Jezus in deze geschiedenis. En ik prijs hem om zijn gevoeligheid. Want dat laat ook iets zien van onze God, wie onze God is, want Jezus is God. En zijn gevoeligheid om ook op 2 verschillende manieren deze 2 zussen te troosten. En er voor hen te zijn. Jezus praat tegen Martha en tegen Maria zegt hij niets. Maar huilt hij alleen. Onze God is een persoonlijk God. Hij weet wat we nodig hebben. Een luisterend oor, een bemoedigend gesprek of een schouder om op uit te huilen. Jezus laat ons in onze waarde. Hij heeft ons gemaakt zoals we zijn. Je bent een gevoelsmens of een verstandsmens of een unieke combi daarvan. Maar wij spelen als mensen het maar al te graag uit. Gevoel versus verstand. Net of de ene soort mens beter is dan de ander. Terwijl het God is die ons zo gemaakt heeft. Als je kijkt in de cultuurgeschiedenis, zie je dat ook. We hebben een tijd gehad, een verstandsdominerende cultuur gehad, hier ook in het Westen. Laten we even als voorbeeld nemen de verlichting. De tijd van de grote denkers. Alles moest wetenschappelijk verklaard worden. Alles moest gaan om de reden, om het nadenken. En momenteel leven we in een gevoelsdominante cultuur. Dat is de tijd waarin we nu leven. Nu moet alles vooral goed voelen. Want als het niet goed voelt, ja, dan kan het toch gewoon eigenlijk niet waar zijn. En beide culturen kennen grote voordelen. En beide culturen kennen grote nadelen. En beide partijen mensen vechten elkaar al eeuwen de toko uit om maar vooral gelijk te krijgen. We zien het ook in de kerkgeschiedenis. Sterker nog, we zien het in de kerken en gemeentes vandaag. En het verscheurt gemeentes en kerken. Gevoel versus verstand of verstand versus gevoel. En in kerken en gemeentes noemen we het dan graag onder het kopje woord versus geest. En de verstandsmensen onder ons die scharen zich achter het woord. En de gevoelsmensen die zeggen vaak, die hebben vaak wat meer met de geest. En het verscheurt gemeentes. En hierdoor verlaten mensen kerken en gemeentes. En het is woord versus geest, want het wordt uitgespeeld. Het is verstand versus gevoel. Het is Martha versus Maria. En vandaag wil ik dat eigenlijk inzichtelijk gaan maken. En ik heb het al aangekondigd, we gaan een partijtje touw trekken. En ik heb wat vrijwilligers uit het muziekteam, die mogen even links van me komen staan, voor de kijker rechts. Even kijken. Dan ben ik op 5, dus dat betekent dat ik ook nog 2 vrijwilligers zoek. Je mag even hier komen staan, jongens, bij het tafeltje. Twee vrijwilligers. Ja, en jullie twee dames, sorry. Je had ook gewoon, ik heb hier twee mooie dames die komen mij helpen. En dit zijn de twee partijen. Joke, jou vraag ik even als eerst naar voren. Joke, is Marta vandaag? Kom even bij me staan. Hoe reageert Marta als ze Jezus ziet komen? Dan zegt ze, Heer, wat ik nu ook voel, u bent wie ik heb geleerd dat u bent. Dat is haar reactie laatst weer net. Nou, je mag even op het podium komen. Zet ik jou aan deze kant bij de hersenen, op de beamer, alsjeblieft. Pak hem stevig beet, want jouw grote tegenhanger is Maria, kom maar. Want Maria is op dit moment gewoon alleen maar helemaal op van verdriet, kan niet anders, kom maar. Kijk, ik doe het even zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar ik heb nog meer vrijwilligers meegenomen. De eerstvolgende, Menno, kom erbij. Deze broeder houdt van stevige Bijbelstudie. Het woord, daar draait het om. Als je dan hem vraagt, is er eigenlijk maar één goede vertaling. Dat is de al dan niet herziende Statenvertaling. En deze broeder neemt het vandaag op aan de kant van de hersenen. En versterkt Marta. De volgende. Kom maar. Kom maar. Ja. Want deze zuster, zodra de muziek begint, kan ze eigenlijk niet meer stilstaan. Wil ze dansen, wil ze God groot maken met vlaggen, met dansen, hoe dan ook. God prijzen als een beweegoffer, zoals het overigens ook echt in de Bijbel staat. Het beweegoffer, de dans. Jij mag gaan staan aan de kant van Maria. Kom maar. De volgende partij. Geloven is doen. Deze zuster houdt van praktisch werk. Zet koffie. Verft, schildert de ramen in de kerk als het nodig is. Doet de tuin, hangt schilderijtjes op bij oudere broeders en zusters. Want geloven is actie. Jij mag daar gaan staan. Deze broeder die ziet beelden. Heel vaak als ze aan het zingen zijn, ziet hij dingen voor zich. En hij schildert het en hij maakt er gedichten van en hij deelt het voor in de gemeente. Hele creatieve broer. Maar hij deelt wat hij ziet. Soms vooraan in de gemeente. Soms voor de persoonlijk stuurt hij een kaartje. Met wat hij gezien heeft, een bemoediging. En jij mag deelnemen aan dit team. De laatste. Deze broeder houdt van zingen en dan het echte werk, hè? De Matthäus Passion. Ja, de psalmen en de strijdliederen van Johan de Heer. Mooier zijn ze niet. Diep in zijn hart vindt hij eigenlijk ook dat veel beter dan al die Engelse, ja, al dat gedoe wat ze tegenwoordig zingen. De strijdliederen van vroeger, dat ging ergens over. Je mag naar het kamp. Ja. En daar staan ze dan. Verstand versus gevoel, als kemphanen tegenover elkaar. Het lijkt een potje touw trekken. Wie zal er winnen? Ook ik heb mijn voorkeur. Maar dames en heren, dit is geen wedstrijd. Want even alle gekheid aan de kant. Bij een wedstrijd heb je winnaars en verliezers. En de winnaars, ja, die vinden deze gemeente echt top. Echt geweldig. Hier moet je zijn. En de verliezers, ja, die zijn teleurgesteld. Wachten in revenge af. Zoeken nieuwe spelers voor hun team. Maken groepjes, nieuwe zwaargewichten. Of ze verlaten de gemeente. Op zoek naar een gemeente waar zij de winnaars zijn. En zo worden woord versus geest en verstand versus gevoel uitgevochten. Maar het is geen wedstrijd. Volgende dia. Derek Prins schrijft daarover. Het zoeken naar manifestaties van de geest, los van het woord, zal eindigen in dwaasheid, fanatisme en dwaling. Het belijden van de waarheid van het woord, zonder de bezieling van de geest, zal alleen maar resulteren in een dode, krachteloze orthodoxie en religieus formalisme. Dus wilt u werkelijk dat een van beide partijen wint in onze gemeente? Wilt u hier een strijd van maken? Natuurlijk hebben we een voorkeur. Zo bent u geschapen. U heeft gaven en talenten gekregen voor het koninkrijk van God. En u voelt zich het beste thuis in een van de twee partijen. Zo simpel is het. En dat is ook gelijk prachtig, want dat is de plek die God voor u bestemd heeft. Maar het viel u al op. De strijd achter mij is niet echt in balans. En dat zou zomaar heel goed kunnen. Want weet u hoe dat komt? En ik ga wat scherp zijn vandaag. Te veel mensen zijn nog toeschouwer in plaats van deelnemer. Een toeschouwer bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd oordeelt, vertelt wat er beter moet en hoe hij of zij het uiteraard zou doen. Maar een toeschouwer maakt geen doelpunten. Want een toeschouwer neemt niet deel aan de wedstrijd. Dus mijn vraag aan u vanmorgen persoonlijk is, neemt u deel aan de wedstrijd? Heeft u uw plaats ingenomen? Je mag de volgende keer erop zetten. Ik moest denken aan een puzzel. Ik las toevallig net gisteren op internet, er is een puzzel te koop met 42.500 stukjes. Maar stel je zich voor dat we die puzzel maken en je bent bijna klaar. En op het laatste moment kom je erachter dat je één steentje mist. Hoe zou u reageren? Ik kan u verklappen, ik ben dan toch denk ik een tikje agressief van aard. Christelijk in elkaar staan, op beide wangetjes is dan mijn motto. En waarschijnlijk verdwijnt de puzzel in de barbecue of iets dergelijks. Maar weet u en jij bent dat stukje wat we missen. We missen je als je niet deelneemt. Als je je positie in het lichaam van Christus, de kerk, verlaten hebt of nooit hebt ingenomen, dan missen we jouw stukje. Dan zijn we uit balans. U moet ook verbonden zijn aan dit touw. We hebben iedereen nodig om te groeien in woord en geest. Want het gaat hier niet om touwtrekken. Het is een weegschaalmodel en dat is de volgende dia. Weet u, het is een weegschaalmodel. En het is juist de bedoeling dat we verbonden blijven aan dat touw. En ik moest heel erg denken aan het schilderij. Ik heb het ook even in de presentatie gezet. U ziet het daar rechts van mij, links van u. Het schilderij wat we bij het 10-jarig bestaan van deze gemeente cadeau kregen. En daar loopt een rode draad door. En dat touw achter mij is de lifeline die ons aan elkaar verbindt. Het is de aorta, het hoofdbloedvat van het lichaam van Christus. En door de aorta stroomt het bloed van Christus dat ons samenbindt tot één lichaam. We hebben elkaar nodig. Kom terug, kom erbij. Of je nu koffie zet, schoonmaakt, preekt, profeteert, vlacht of de tuin doet, we hebben je nodig. Ons lichaam van Christus moet opgroeien in woord en geest. In verstand en gevoel, want dat verenigt onze levens. Weet u, de Bijbel is Gods woord. En wist u dat het woord geest het woord adem bevat in het Hebreeuws? En laat dat woord ademen nu ook net het woord zijn wat de basis vormt voor het woord bidden in het Hebreeuws. Dus dames en heren, eigenlijk is het allemaal weer reuze simpel. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je in alle diversiteit je plaatsje in de gemeente innemen mag. Dank u wel voor mijn touwtrekkers. Je mag het touw neerleggen. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je in alle diversiteit je plaatsje in de gemeente innemen mag. En vergeet dit beeld niet. Ik had het al een tijdje op mijn hart om het bij deze met u te delen. Laten we verder gaan met Johannes 11, de volgende keer. Als we kijken in dit verhaal, dan begint het met de ontmoeting van Jezus met Martha. Als de zussen horen dat Jezus eraan komt, is het Martha die Jezus tegemoet rent. En Maria blijft thuis. En we kennen Martha en Maria uit een eerdere geschiedenis. Maria zit dan aan de voeten van Jezus te luisteren als Martha de catering niet rondkrijgt. En zodra Martha daarover klaagt, krijgt ze te horen dat juist Maria het goede deel heeft gekozen. En nu blijken de rollen precies omgedraaid. Martha rent Jezus tegemoet, terwijl Maria thuis blijft, overmand door verdriet. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Dat zijn de woorden van Martha. Hoort u wat daaronder zit? De vraag, Heer, waar was u? God, waar bent u? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag op aarde. God, waar bent u? We zien zoveel ellende, oorlogen, ziekte en pijn. Israël, Gaza, in Afrika. Ik las van de week, op dit moment zijn in Afrika 16,2 miljoen christenen op de vlucht. Hun huizen zijn platgebrand. Ze zijn met de dood bedreigd. 16,2 miljoen christenen in Afrika op de vlucht. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik straks thuis kom, dat mijn huis alles verbrand is, dat er een paar boze buren staan, dat ik moet vluchten voor mijn leven, omdat ik vanmorgen toevallig naar Connect 078 ben gegaan. Maar voor 16,2 miljoen Afrikanen is dit momenteel gewoon werkelijkheid. God, waar bent u? Jezus, waar was u? Dat vraagt Martha. En dan daagt Jezus Martha uit. Hij stimuleert haar door te vragen. Want onze Martha is echt een denker. Geloof je dat echt, Martha? Want je broer zal weer opstaan, zegt Jezus. Dit gaat boven Martha's pet. Dus Martha grijpt terug op haar geloofsopvoeding. En ze zegt zoiets als, ja, dat klopt. Ik heb van onze voorganger en op de zondagsschool geleerd dat we allemaal zullen worden opgewekt uit de dood op de laatste dag. Ik geloof en weet dat dit in de toekomst gaat gebeuren. Prachtig antwoord, toch? Maar hoort u de ondertoon van Martha? Ze zegt eigenlijk, ik ken de beloftes over een toekomstig leven. Maar van u had ik meer verwacht dan het gewone medeleven. En dan spreekt Jezus die bekende woorden. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat, Martha? Jezus tikt daar een beetje op de vingers en wijst daar op de feiten. Beste Martha, wie gaat de doden opwekken op die laatste dag, denk je? Wie gaat dat doen, denk je? Dat ga ik doen, Martha, want ik ben de opstanding en het leven. En ik ben niet alleen die opstanding, want dat is maar een moment dat je een oogwenk plaatsvindt. Ik ben ook het leven. En het leven is een voortgaande, eeuwige ervaring. Want, zegt Jezus, ik ben. Weet u nog, in het Hebreeuws is ik ben Yahweh. Jezus gebruikt de Godsnaam. Hij is God. Ik ben het leven zoals het bedoeld is, zegt Jezus. Een leven in innige verbondenheid, in een liefdesrelatie met God. Hij zegt tegen Martha, leven. Het leven is niet iets, Martha. Het leven is iemand. En die iemand is Jezus. Het leven is niet iets, het leven is iemand. En zijn naam is Jezus. Geloof je dat, Martha? Ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God. Wat een belijdenis had deze vrouw. Maar zag u wat Jezus deed met Martha en haar verdriet? Martha als echte denker, hij ordent haar gedachten. Ze kan nu weer helder denken, wat prachtig. Jezus wist precies wat ze nodig had om als verstandsmens weer de zaken in haar bovenkamer op orde te krijgen. Zodat ze haar geloof weer hervond. Wat mooi. Want nu Martha haar geloof weer gevonden heeft, gaat ze snel naar haar zus Maria en geeft haar een duwtje in de rug naar Jezus. Prachtig. Daar kunnen wij nog eens wat van leren. Want dat is namelijk ook onze bediening. Onze broers en zussen bemoedigen en aanmoedigen om naar Jezus te gaan. We mogen elkaar bij de Heer brengen, de ander helpen om naar Jezus te gaan, als het hem of haar gewoon even niet lukt. Zoals eerder genoemd, Maria is een gevoelsmens. En als ze bij Jezus komt, is ze nog steeds overweldigd door haar verdriet. En ze flapt eruit, Heer, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En daar hebben we weer, die vraag. Heer, waar was u? God, waar bent u? En Jezus ziet Maria. Ze is kapot en overweldigd door haar verdriet. En dat doet iets met Jezus. Er staat, toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En wat verder staat, Jezus weende. Maar eerst even over die eerste reactie. Hij werd heftig in de geest bewogen en hij raakte innerlijk in beroering. Wat gebeurt daar? Nu, als u het filmpje van de aankondiging had gezien en inderdaad het thema van deze preek, dan weet u het. Het woord wat daar staat is hetzelfde woord als briesen als een, van een paard. Er staat, Jezus brieste als een paard van boosheid. Hij wordt woedend. Hij explodeert van woede, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt daar. Maar waarom staat dat er dan niet gewoon? Ja, dat heeft iets te maken met onze vertalingen. Want vaak zijn we er wat verlegen mee. De eerste Bijbelvertaling, zoals de Statenvertaling, die is tot stand gekomen in de tijd die ik net ook noemde, de verlichting. Een tijd waarin het verstand domineerde en er geen plek was voor gevoelens. Dit was een verstandsgedomineerde cultuur en dat zien we ook in onze vertalingen terug. Want gevoelens, daar moesten we toen op dat moment in de geschiedenis niet zoveel van hebben, ook in de kerk niet. Dus weg met de beelden. In die tijd maakten wij onze eerste Bijbelvertaling. En wat zie je dan met teksten? Jezus explodeert van woede. Tja, wat doe je dan? Dan toch maar zo vertalen dat ze zo min... Want we waren er wel wat verlegen mee. Maar de Bijbel is vrij duidelijk. Jezus stak zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. En hier staat dat hij in eerste instantie woedend wordt. Om vervolgens in huilen uit te barsten. Om vervolgens daarna nog een keer woedend te worden. Als u Johannes 11 nog een keer leest. Maar waarom wordt Jezus dan zo boos? Is hij boos op Maria? Omdat ze haar gevoelens zo laat gaan? Nee, hij is niet boos op Maria. Jezus is boos en verontwaardigd en vol afkeer over de situatie. Hij was boos op wat hij zag. Hij was boos op de schade die de dood in de wereld had gebracht. Hij is woedend omdat de dood het fijne gezinsleven van Lazarus, Martha en Maria, zijn vrienden, zo kapot had gemaakt, zo ruw had verstoord. Jezus was kwaad over wat hier gebeurd was. Hij is niet boos op de mensen, maar boos op de dood en wie de dood in de wereld heeft gebracht door de mens te verleiden. Denk nog even aan het begin van Johannes 1. U kent de teksten wel. In het begin was het woord. En door het woord is alles geschapen. En Jezus is dat woord. Mensen, Jezus is de schepper. Hij schiep de boom die omgehakt werd voor het kruis van Golgotha. En hij heeft deze goede aarde ook nooit bedoeld om te worden gebruikt als begraafplaats. En daarom is Jezus gewoon in eerste instantie woedend. Pislink. En dat laat hij weten ook. Hij ontploft. Briesen als een paard. Kijk, zijn tweede reactie, oké, daar kunnen we meer mee. Daar hebben we minder moeite mee. Het kortste vers uit de Bijbel. Wel een van de mooiste versen. Jezus helden. Jezus helden met Maria, ons gevoelsmens, mee. Prachtig. Hij gebruikt geen woorden. Hij laat gewoon stilte vallen en hij helpt mee. Samen lijden. Hoe bijzonder is onze God? Zijn naam is Yahweh. Hij is erbij. En als wij lijden, leidt hij mee. En als wij huilen, huilt hij mee. Hij is erbij. Hij kan niet anders. Dat is zijn naam. En zo komen we aan op de plaats waar Lazarus begraven ligt. En dat brengt ons bij de laatste hoofdpersoon in deze geschiedenis, namelijk Lazarus. Al komt hij persoonlijk niet aan het woord, toch zal voor hem de vraag, Jezus, waar ben je nou? God, waar bent u? Waar blijft u nu? Een grote rol hebben gespeeld. Maar Jezus kwam niet. En nu is hij dood. Al 4 dagen en zijn situatie is hopeloos. De Romeinse leer kent namelijk een vorm van bijgeloof, u vindt het niet in de Torah. Maar een vorm van bijgeloof dat de ziel nog 3 dagen bij het lichaam van een dode blijft om na 3 dagen af te dalen naar het dodenrijk. Dat is ook een van de redenen waarom Jezus 2 dagen wacht om naar Betanië te vertrekken. Want Lazarus moest namelijk 4 dagen dood zijn. Want dan is de situatie totaal uitzichtloos en hopeloos. Had Jezus Lazarus binnen 3 dagen opgewekt, dan was hij afgeschreven en weggezet als een soort occulte toverdokter. Maar nu, na 4 dagen, is de situatie niet meer te redden. Het lichaam heeft de volledige ontbinding ingezet. Denk aan een warme Oosterse cultuur. Dan gaat het hard. En dan klinkt Jezus' stem. En hij beveelt, neem de steen weg. Jezus schakelt de omstanders in. Ook Jezus, zoals wij in de gemeente, wil geen toeschouwers. Jezus had een engel kunnen sturen om de steen weg te rollen. Over een paar maanden zal namelijk een engel zijn eigen grafsteen wegrollen. Jezus had de steen zelf kunnen wegrollen. Sterker nog, Jezus had gewoon tegen de steen kunnen zeggen dat hij op moest zouten en die steen had me moeten zorgen dat hij moest gaan. Want hij is de schepper van de hemel en de aarde. Maar Jezus roept mensen op om zelf mee te werken. Om geen toeschouwer te zijn. En daarom zei hij, doe met me mee in deze gebeurtenis. Ik wil geen toeschouwers, maar deelnemers. Ik wil dat jullie doen wat jullie zelf kunnen doen. Rol de steen opzij. Draag bij wat je kan. Voor de rest mag je op mij vertrouwen. Op dat punt laat Martha's geloof het weer afweten. Heer, beseft u wel waar u mee bezig bent? Hij ligt hier al 4 dagen. Hij stinkt. En dan wordt Jezus overigens helemaal niet boos. Zagen we net nog een hele boze Jezus. Nu niet. Hij zegt iets in trant van, Martha, wiens woorden gaan we geloven? Die van jou of die van mij? Hij zegt, mij volgen gaat je verstand en je gevoel te boven. Geloof gaat voor gevoel en verstand. Dat is de volgende, ja. U heeft vast dit treintje wel eens gezien. Geloof is de locomotief van ons leven. En aan wat voor soort mens u bent, dan kan het zomaar zijn dat eerst gevoel komt en daarna verstand. En dat is helemaal niet verkeerd, hebben we zojuist gezien. En het kan ook zijn dat eerst verstand komt en daarna gevoel. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar geloof is de motor van de trein. En dan gaat Jezus verder. Hij zegt, Martha, ik heb je gezegd dat je Gods heerlijkheid zal zien als je gelooft. Vertrouw me nou maar. Er zijn dingen die je verstand te boven gaan. Er zijn dingen die je gevoelens te boven gaan. En dan nemen ze de steen weg. En dan bidt Jezus een wat apart gebed. Je zou het bijna een soort showgebed noemen. Hij doet het puur om inzicht te geven wie hij zelf is. Dat zegt hij ook. Hij zegt, Vader, dank u wel voor datgene wat ik zo meteen ga doen. Ik bid nu tot u, zodat iedereen weet dat dit wonder een teken is dat ik uw zoon ben, die u naar deze wereld heeft gezonden om de wereld en de mensen weer bij u terug te brengen. En dan spreekt Jezus met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Jezus roept zijn naam. En het bevel, Lazarus, kom naar buiten, werd gehoord van de hoogste hemel tot in de diepste diepte van het dodenrijk. En als God spreekt, dan gebeurt er wat en er gebeurt nog wat. Lazarus komt naar buiten. Wat zeg ik? Hij wordt dat graf uitgelanceerd. Hij kon ook niet anders, want er staat zo meteen dat Jezus zegt dat we zijn handen en zijn voeten moeten losmaken. Wij zien vaak, die prachtige film, zie je Lazarus naar buiten lopen. Hoe kan je lopen als je aan handen en voeten gebonden bent? Hij wordt het graf uit gelanceerd. En dan schakelt Jezus weer het publiek in. Hij wil geen toeschouwers. Hij zegt, maak hem los. En Lazarus wordt bevrijd van de doek voor zijn gezicht. Zijn armen en zijn benen worden weer losgemaakt. En Lazarus is opgestaan uit de dood. En door Lazarus op te wekken uit de dood, tekent Jezus zijn eigen doodvonnis, lazen we net aan het einde van hoofdstuk 11. Want er staat dat er ook toeschouwers bij waren, toen Jezus dit wonder, dit teken deed. En die toeschouwers hebben natuurlijk allemaal zo hun eigen ideeën bij deze actie van Jezus. Beste stuurlui staan immers altijd aan de wal. We lezen dan ook dat er een aantal direct naar de Joodse raad gaan. En die zijn het al heel snel met elkaar eens. Deze Jezus moet dood. Overigens in hoofdstuk 12 vers 10 van het Johannes evangelie leest u dat ze ook Lazarus ter dood veroordelen. En als we de Joodse overlevering moeten geloven is dat ook gebeurd. Lazarus heeft dus niet echt lang van zijn opwekking kunnen genieten waarschijnlijk. Sterker nog, eerst ga je dood van de ziekte om vervolgens vermoord te worden. Zo komen we aan bij het einde van hoofdstuk 11. Ik wil het muziekteam vast naar voren vragen. Ik wil ook het gebedsteam naar voren vragen. Want Johannes schrijft zijn evangelie met een doel. En dat doel is, hou vol. Hou vast. Geloven is niet altijd makkelijk. Hebreeën 11 vers 1 leert ons dat je moet vertrouwen op iets wat je nog niet ziet. En het gaat bij tijd en wijle je verstand verre te boven. En met je gevoelens kan je er niet bij. En dan kan het zomaar zijn dat je vanmorgen hier in de kerk zit als een Martha. Door alles wat op je levenspad is gekomen de laatste tijd kom je er niet meer uit. Het loopt spaak in je hoofd. En dan mag je vanmorgen naar voren komen als straks het lied gaat spelen. En dan mag je weten dat Jezus je naam noemt. En je mag bij hem komen. En hij zal je helpen om de zaken in je hoofd weer op rijtjes te leggen, zodat je hem weer ziet. Stop met malen. Stop met denken, hij wil je rust schenken. Misschien zit je hier vanmorgen als een Maria. En je loopt over. Je bent overmand door je emoties en eigenlijk kan je de hele dag door over alles wat er de laatste tijd gebeurt wel zomaar in huilen uitbarsten. Kom dan zo naar voren. Jezus roept je bij zich vandaag. Hij noemt je naam. En je mag uithuilen bij hem, in zijn armen. En weet, hij helpt met je mee. Je hoeft het niet op te kroppen. Je mag gewoon komen zoals je bent en gooi het er maar uit. Misschien zit je hier vanmorgen wel als een Lazarus. En denk je, hoe ben ik hier op dit punt van mijn leven aangekomen? Vroeger leefde ik, was ik vol vuur. Maar nu voel ik me geestelijk dood. Misschien vraag je jezelf wel af als je nu naar de mensen om je heen kijkt of je ooit wel geleefd hebt. Ik heb het echt op mijn hart dat dat bij iemand speelt. Kom dan ook zo meteen tijdens het lied naar voren. Want er is hier leven vanmorgen in de zaal. Want leven is niet iets. Leven is iemand. En zijn naam is Jezus. En hij is hier. En hij noemt je naam. Laat niets je tegenhouden.